Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert, afgelopen weekend werd de Grand Prix van Japan gereden op het circuit van Suzuka. Een hoogtepuntje denk ik voor veel Formule 1 fans, in elk geval voor mij. Het is een van mijn lievelingsraces, al moet je er vroeg voor opstaan, Johan.
Erg vroeg. Ja. Wekkertje zet de tijd.
En dan hadden we ook nog zomertijd, maar gelukkig niet in hetzelfde weekend. Ze mogen niet klagen. Maar heerlijke beelden. Genoten. Er zijn mensen die vonden het een saaie race. Echter, strategisch denk ik dat er toch wel het nodige aan was. Of in elk geval over te zeggen valt. We hebben met name naar de pitstopstrategieën zitten kijken. Veel coureurs op verschillende pitstopstrategieën. 1-stoppers, 2-stoppers, 3-stoppers. En dat maakte de race wat mij betreft toch wel interessant. Ondanks dat we weer dezelfde winnaar hadden als altijd.
Ja, nou ja, het podium. Ik denk dat we dit jaar misschien wel kunnen vaststellen dat ver per saai. De nieuwe hambot die ver is. Of hamverbot, dat kan ook.
Hamverbot,
die hadden we ook. Hamverbot. Nee, ik denk dat we kunnen vaststellen.
Dat was een goed weekend, hè? Een hamverbot.
Een hamverbot was een goed weekend. Ja, en anders hadden we hambot ver.
Ja. Dat is een minder, goed weekend.
Ja. Nee, ik denk dat het de vaste volgorde gaat worden. Misschien dat we inderdaad ook wel een keer een ver per ler krijgen.
Een ver per ler. Nou, klinkt een beetje Brabants.
Het is een kaart, hoor.
Een verplek.
Dat is iets anders. Nogmaals, Red Bull weer terug in vorm. Maar ik denk dat wat we natuurlijk in Melbourne al een beetje gezien hebben met elkaar, is dat de race achter Verstappen eigenlijk altijd het meest spannende is.
Ja, ja.
Misschien niet voor Nederlandse fans.
De journalisten houden er maar niet over op. Is het nou spannender als Verstappen eruit ligt in de eerste ronde, zoals vorige keer? Of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit? Mij maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Het blijft interessant. En met name denk ik het gevecht wat we afgelopen race achter de kopgroep zagen. Ja. Red Bull natuurlijk ongenaakbaar. Overigens, knappe race van Perez. Je kunt merken dat dit duidelijk wel zijn circuitje is. Ondanks dat hij, 12 seconden achter Verstappen finished.
Ja.
Denk ik toch een sterk weekend van Perez. Dus die twee laten we maar even buiten beschouwing.
Ja.
Maar daarachter was het natuurlijk wel heel interessant. Met name omdat de twee Ferraris op verschillende pitstopstrategieën zaten. Leclerc werd uitgeroepen tot driver of the day zelfs.
Mm-hmm. Ja.
Verbaasde mij een beetje. Want ik vond toch dat Tsunoda die plek misschien wel verdiend had. Japan. Dat
was
heel lang geleden. Geloof sinds 2007 niet meer. Dat er een Japanner punten scoort op Suzuka.
Klopt, ja.
Voor de fans natuurlijk erg leuk. Maar los daarvan strategisch ook een sterke race van hem. En Leclerc natuurlijk wel een heel goed weekend. En een hele goede race gereden.
Jawel.
Maar ook een spannende pitstopstrategie, moet ik zeggen. En uiteindelijk Sainz toch de upper hand.
Eens. Nou, even een kleine side note, maar wat ik nog overwogen heb. Het zit intussen al weer in april.
Mm-hmm.
Wat ik nog overwogen heb, Marjolein, heb ik niet eens tegen je verteld. Maar ik heb nog overwogen om een soort van Photoshop te maken van een 3D-print. Van een soort clipje wat je op je tv kunt monteren. Om dan de balk van de Formule 1 dan de nummering aan te passen. Dat dan Verstappen gewoon weggeveed wordt. En dat dan... Dat je Verstappen niet ziet.
Dan kun je gewoon schilderstape bovenaan je scherm plakken. Dan ben je klaar.
Dat is het DIY-hack. die doen we dan voor Instagram als DIY-hack.
Wel de sensitive.
Maar ik dacht, dan zo'n kliksysteempje als je op je tv kunt klikken. Van nooit meer een Verstappen race. Voor de mensen die het echt heel erg beu zijn. Kan, hè?
Nou, ik heb me wel... Want je ziet Verstappen natuurlijk amper in beeld. Maar op het moment dat hij in beeld komt, dat is de finish natuurlijk.
Ja.
Maar dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want achter Verstappen was op dat moment nog een heel spannend gevecht gaande.
Dit is weer een klassieke relatief
fout. Eén, dat je wegzept om de winnaar te laten zien. Dat snap ik. Hè? Ik had een beetje flashbacks naar Schumacher era. Die zag je ook de hele wedstrijd niet. En ineens, oh verrek, het is al de laatste ronde. Zag je ineens het laatste rondje rijden. Dat moet natuurlijk wel. Maar wat zo jammer is, is dat ze daarna niet meer even terug. Want er was nog een gevecht. En dat speelde 50 seconden later. Dus... Het is dan, en dan krijgen we publiek en juichende mensen. En dan denk ik snap het, want het is een standaard protocol. Van het is het script, zeg maar, van een Formule 1 race. Alleen ik vind het wel heel jammer, want juist omdat het rest van het veld op zoveel seconden erachter zit, moet je dat ook uitzenden.
Maar dat is de grap juist. Dit is een klassieke Formule 1 regiefout waar we ons al vaak aan geïrriteerd hebben. Dan gaan we shots van mensen in het publiek. We hebben allemaal Alonso en Vettel gemist. Die op een seconde, op een milliseconde van elkaar een fotofinish hadden.
Dat is niet live uitgezonden.
Dit soort dingen gebeuren natuurlijk aan de lopende band. En dat geeft een beetje aan dat zo'n regie niet altijd bovenop de race zit. Wat mij verbaast is, ik heb natuurlijk een tijdje geleden een special opgenomen met Luc Vichtor van Amazon Web Services, de sportafdeling daarvan.
Ja.
Zij doen ook al die analyses en al die hoe dicht je bij de muur bent, hoeveel afstand je hebt en hoe natuurlijk allemaal met supercomputers uitgerekend. Maar hij gaf ook aan dat er ook al geëxperimenteerd wordt met computing in de regiekamer. Dus dat de regisseur ook toegang heeft tot die beelden. En al die, en denk ik, elke regisseur van zo'n sportevenement die deze race volgt, snapt dat je dus niet dan de shot moet laten zien van de juichende Japanners. Hoe verschrikkelijk cool ze ook zijn.
De sport is zo veranderd de afgelopen jaren. We klagen wel eens over te veel show en te veel races. En er is van alles over te zeggen, waardoor het een commercieel circus af en toe dreigt te worden. Maar de regie, het script van een Formule 1 race, daar verandert eigenlijk helemaal niks aan. Nee. We hebben het al eerder over gehad, maar een AI die zou kunnen suggereren, Alonso en Russell die zaten op elkaar. Piastri en Hamilton die zaten in een gevecht. Dus ja, dat in mij had het heel spannend geleken om in elk geval de laatste bochten van die coureurs. En dat zie je eigenlijk nooit.
Nee.
Dat wordt gewoon niet uitgezonden. En dan denk ik,
dat is toch zonde.
Ja, dat is doodzonde. Ja. Waarom daar nou niks in verandert? Nee,
vind ik ook een vreemd inderdaad.
Misschien is de regisseur toch een beetje bang om zijn baan kwijt te raken.
Ja, dat zou kunnen. Nee, we zagen dit weekend even. Jij zei al, Charles Leclerc met de twee-stopstrategie. Mm-hmm. Ten opzichte van Carlos Sainz zijn één-stopstrategie. Na afloop in de race, in de cooldown room, in de Max Verstappen podcast, zoals we het maar even mogen noemen, was er weer veel te praten over die strategie. En Sainz was blij dat hij dan toch vrij duidelijk gewonnen had. En ook Verstappen zei vrij duidelijk. Nou, volgens mij was het altijd logisch dat een twee stop sneller was. Maar goed, Leclerc was wel het voorbeeld van hetgene wat Mercedes had willen doen met hun auto's. Hebben natuurlijk het mechanische nadeel, om zo maar even te zeggen. De auto's zijn niet de snelste op deze baan. Dat werd al vrij snel duidelijk dit weekend. Dat ze gewoon toch een groter gat hebben ten opzichte van Red Bull dan ze vooraf gedacht hadden. Gingen dus ook al vrij snel naar die twee stops. Gaven die twee stopstrategie al vrij snel op voor een eenstopper. Kudos voor het proberen, zeg ik altijd. Alleen, als je al een langzamere auto hebt en je moet naar een langzamere wedstrijdstrategie, omdat je langer moet doorrijden op die banden, dan geef je ze eigenlijk twee keer toe op die performance. Ja, dan wordt het natuurlijk al heel snel een hele lastige wedstrijd. Zeker als er dan ook geen nieuwe rode vlaggen of gele vlaggen of safety cars meer zijn. Ja, dan is het heel lastig om dan bij het rest van het veld te blijven gedurende dat gat. En dat zag je eigenlijk wel gebeuren, dat ze uiteindelijk dus achter net vissen met hun tactiek. Terwijl ze bij een beetje meer mazzel hadden ze wat hoger kunnen finishen met de beide Mercs.
Ja, eens. En wat dat betreft heeft Leclerc en Ferrari in dit geval natuurlijk een topprestatie geleverd. Want hij startte achtste. Had een slechte kwalie. Veel slechter dan Sainz. En dan is het knap dat je nog tot een vierde plek komt op die eenstopper. Ja. Dus goede prestatie.
Ja, en goed om te weten. Hè, dus dat, dit is de eerste keer in een lange tijd. Volgens mij, misschien niet de eerste keer in een lange tijd. Maar wel, het is natuurlijk niet de normaalste zaak van de wereld dat Leclerc outqualified wordt door een teamgenoot bij Ferrari. Zeker niet door Carlos Sainz. Want die quali battle is vrij fors in het voordeel van Charles Leclerc. Echter, als we kijken naar podia en winsten in het Formule 1 team van Ferrari, in het rood, dan staan beide heren nu op een gelijke stand sinds ze teamgenoot zijn.
Ja, sinds ze teamgenoot zijn. Want Leclerc heeft natuurlijk 5 overwinningen. Precies. Maar nu hebben ze er allebei 3 sinds ze met elkaar.
Ja, en evenveel podia.
Ja.
Met andere woorden, het is steeds pijnlijker aan het worden natuurlijk. Het feit dat Carlos Sainz nog geen contract heeft.
Aan de andere
heeft.
Kant, Carlos Sainz's salariseisen, die zullen ook per race omhoog gaan op dit moment.
Ja,
dus hij heeft dan nog wel geen stoeltje, maar het wordt steeds vreemder. Dat
die rijdt zichzelf naar een vroeg pensioen. Ja.
Nou, we het daar toch over hebben. Even vooruitblikkend op Silly Season. Jij noemt hem al even. Sainz moet nog op zoek naar werk. Ik begreep dat Alonso goed weekend. Start de vijfde, wordt uiteindelijk zesde. Voor Alonso is dat natuurlijk niet goed genoeg. Die baalt daar toch een beetje van. En dan met name het gat wat hij heeft op de kopgroep. Hij ziet dat er geen aansluiting is dit seizoen. Daar maakt hij zich zorgen over. In de nieuwsberichten lees ik dat Alonso zijn vizier alweer heeft gezet op mogelijk een plek bij een ander team.
Ja, kijk, maar Alonso zijn contract eindigt natuurlijk na het einde van dit seizoen. Dus hij is ook een grote speler in het aankomende silly season. Het mooie van Alonso is dat hij heel politiek is, maar tegelijkertijd zo open als een boek op sommige momenten. Of een open boek, niet zo open als een boek, maar hij is een open boek op sommige momenten. In dit geval laat hij na afloop van de race in Japan weer weten dat hij heel erg blij is met de prestaties van dit weekend. Dat de auto veel beter was dan hij gedacht had. Dat ze echt peak performance hebben geleverd. Dat het misschien wel een van zijn beste weekenden was in lange tijd. Van de P5 en de P6. En dat het voor Aston Martin exceptioneel is dat ze om deze plekken strijden met de auto. Want dat is natuurlijk helemaal niet wat ze verwacht hadden. We kijken even terug naar vorig jaar. En ik kijk even hier in de studio achter mij naar de poster van Fernando Alonso met de arm in de lucht. na de eerste podia die ze pakte. En het feit dat hij nog zei van wat zijn we toch lekker bezig met z'n allen. En we kunnen er nog veel meer uithalen. Intussen heeft hij het vizier alweer een beetje bijgesteld voor Aston Martin. Dat doet hij even voor zichzelf. Hè? Even het vizier weer een beetje bijstellen voor ze. Nou, het is wel exceptioneel wat ik hier presteer voor Aston Martin.
Oh ja?
Nou ja.
Oh, de teamplayer is out of the window.
Nou ja, ik zeg niet dat hij het zo zegt. Hij zegt het niet zo, maar hij laat wel heel duidelijk weten. Hij zegt gewoon heel duidelijk, Aston Martin, hè, op dit moment, wat we doen met deze prestatie is buitenproportioneel ten opzichte van wat de auto kan. Nou, dat is steekje één. Steekje twee is dan als volgens hij de vraag krijgt van, hoe vind je het? En heb je er nog zin in voor volgend jaar? Hè? Dan ben je op zoek naar, wat zijn je ambities voor volgend jaar? Waarop hij heeft aangegeven, het is heel simpel. Op dit moment rijd ik 44 seconden achter op de nummer 1. Dus heel veel plezier heb ik er niet in op dit moment. Dat steek je nummer 2. Hè, het is ondanks het feit dat ze wel boven verwachtingen presteren, rijdt hij er wel 44 seconden achter. Het zijn twee signalen om aan te geven richting Aston Martin, jongens. Ik ben op dit moment niet zo heel erg happy met mijn plek binnen het team. Waarop de verslaggever hem keurig attendeerde op een aantal vrije stoeltjes. Waaronder bijvoorbeeld, misschien moet je Toto Wolff eens bellen na dit weekend. Waarop Alonso keurig en gevat reageerde met, volgens mij eindigt Mercedes dit weekend achter me. Dus is dat op dit moment ook niet het meest interessante voor de korte termijn. En die laatste toevoeging, dat vind ik een belangrijke. Hij zegt daarbij korte termijn. Fernando Alonso is niet meer de jongste. Hij weet dat hij contracten gaat tekenen voor korte termijnen.
Aha.
Dat is onderaan de streep natuurlijk het nadeel van boven de 40 zijn op een gegeven moment.
Nou, en ook een hoop voordelen, Johan.
Zeker. De nadelen zijn dat je contracten steeds korter worden.
Ah, jammer.
Het voordeel is dat een reden heeft dat je ook steeds dichter bij je pensioen komt. Dus dat is fijn. In zijn geval is het zo dat... mocht hij nog iets willen gaan doen, dan is dat in de komende 2 jaar. 2026, we hebben het er vaak over gehad. Nieuwe regulaties, we gaan het zo ook nog even over hebben. Tot die tijd is dit het veld waar hij zich in beweegt. En zijn dit de reglementen waar hij nog in kan... En waarvan hij zeker weet dat hij mee kan. Vanaf 2026 is het weer de volgende vraag. Wat gebeurt er dan aan
Vion? Hij is eigenlijk gewoon te goed voor de auto waar hij nu in zit. En dat weet hij zelf ook. Zo arrogant is hij wel. En dat laat hij ook zien. Laten we wel wezen. Zijn teamgenoot wordt 12e dit weekend. Dus die doet ook helemaal nergens mee. De kwalificatie was hij geloof ik de eerste ronde er al uit. Dus het verschil is gigantisch. Alleen Alonso zal inderdaad alleen maar korte termijn kijken. En waar hij eventueel nog heen kan. Misschien dat hij ook wel een beetje opziet tegen die samenwerking met Honda. Die er aankomt, dat heeft hij natuurlijk ook al eerder meegemaakt. Was toen niet echt een gelukkig duo, Fernando en Honda. Dus kan zijn dat hij daar dat hij zich realiseert dat dat misschien weer een opbouwproces gaat worden. En dus een slecht seizoen. Daar heeft hij eigenlijk geen tijd voor. Hij wil gewoon instappen in een van de beste auto's. En misschien heeft hij ook wel in de smiezen dat er bij Red Bull eventueel nog ruimte is. Het zou natuurlijk voor de sport mega zijn als we Verstappen en Alonso in één team zien. En ik denk dat hij dat zelf zich ook beseft. Hij is ook genoeg fan van de sport.
Ja.
Om zich te realiseren dat dat gewoon fanpleasing is. Tickets verkoopt, kijkcijfers trekt.
Ja.
Dat is legendarisch. En hij zou dat zelf ook mooi vinden om natuurlijk tegen de allerbeste te racen.
Ik weet niet of het de beste is voor zijn carrière.
Je bedoelt omdat het misschien toch ook afbreuk doet? Weet ik niet of hem dat nog uitmaakt. Er komt een moment in je leven dat het je niet meer zo uitmaakt. Hè?
Nou ja, hij kan afscheid nemen als tweevoudig wereldkampioen die de laatste jaren de top bestormde en het leven zuur maakte. Nee, of hij kan afscheid nemen met de persoon die het slechter deed dan Sergio Perez tegenover Max Verstappen.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Want Alonso is niet slechter dan Sergio Perez. Daar geloof ik
never
niks
know.
Van.
Je weet niet wat er gebeurt.
Wat een waanzin.
Nou ja, Perez zit intussen alweer in zijn hoeveelste jaar bij Red Bull. Die is intussen natuurlijk wel ook wel gepokt en gemazeld. Hè? En dat zie je ook dit jaar terug. Je zegt, ik gaf het zelf ook aan na de race dit weekend. Zingt een ander deuntje, Sergio Perez.
Ja, hij heeft zich duidelijk dit seizoen gesetteld.
Een ander ritje.
Ja, hij rijdt nu voor een tweede plek.
Hij rijdt een ander ritje.
Hij heeft toch gewoon een andere mindset.
Japan. Hij weet, Japan vorig jaar was dramatisch voor
hem. Het hoogst haalbare voor hem, en dat had Bottas zich ook eerder moeten realiseren. Het hoogst haalbare voor hem is een tweede plek in het kampioenschap. Ja, dat is zijn stip op de horizon. Daar moet hij voor werken. Tweede op het podium. Tenzij Max uitvalt, moet je eerst worden. Lukt hem niet vorige race. Dus ja, dat is een target. En sinds hij die target heeft, gaat het een heel stuk beter met Perez. Alleen het probleem van Perez vind ik wel, hij is te wisselvallig. Ja. Je moet eigenlijk op elk circuit van goede huizen komen. En er zijn meer coureurs die dat hebben, vind ik. Sowieso Stroll, die heeft 2 of 3 races in het jaar dat hij ineens een beetje meekomt. Of vooraan rijdt. En de rest is het gewoon helemaal 3 keer niks. Russell vind ik trouwens ook zo'n type coureur. Wat hij afgelopen weekend... Hij doet natuurlijk zijn stinkende best. Maar de inhaalmove op Piastri vond ik eigenlijk te ver gaan.
Te veel ontvangen.
Hij heeft er geen straf voor gekregen. Maar wat mij betreft had hij die wel verdiend.
Moeten
daar
krijgen. Ja.
Ik zie talloze prachtige inhaalacties. Er is heel veel ruimte op dit circuit. Zelfs Logan Sargeant presteert het om een keurige inhaalmove in te zetten deze race. Maar Russell lukt het niet. Dus nee, er zijn een aantal coureurs die hebben mij nog niet overtuigd van hun consistentie. Nee. Namelijk dat ze race in, race uit constant kunnen zijn. Iemand die dat op dit moment wel echt doet, vind ik trouwens Carlos Sainz.
Ja,
die maakt op mij echt indruk. Dus ik ben heel benieuwd. Het zal vechten worden bij Red Bull om dat stoeltje. Het zal voor Perez echt... Ja, aan de andere kant doet Perez het op dit moment gewoon heel goed en heel stabiel. En waarom gaan ze dan veranderen, Johan?
Ik denk dat...
Ferrari zitten ze vol.
Jij noemt Bottas al even net. Maar nogmaals, ik denk dat ze heel goed geleerd hebben van de situatie bij Mercedes. Laten we eerlijk zijn. De jaren dat Mercedes de coureurs vast had liggen, was er ontzettend veel rust in de tent.
Ja.
En dat waren ook de jaren waarin ze zo dominant
het
waren.
Het kan toch niet zo zijn dat Sainz niet bij een topteam rijdt volgend jaar? Met wat hij dit seizoen laat zien.
Nee, dat geloof ik
en
ook
voor
niet.
En voor Alonso feitelijk ook niet. Alleen, die staat een plekje lager in de hiërarchie. Gewoon omdat hij oud is.
Ja.
Maar qua prestaties horen die beide coureurs eigenlijk in een Red Bull.
Nou ja, kijk, Alonso staat lager in de pickorde omdat hij op dit moment bij een lager team rijdt en dus minder om de podia strijdt. Zo simpel is
ja,
het.
Hij is tweevoudig wereldkampioen.
Precies.
Iemand die trouwens echt afscheid lijkt te nemen van de sport, even side note, is Daniel Ricciardo.
Ja.
Die vraag ik me af hoe lang we die nog in de Formule 1 auto gaan zien.
Ik denk dat hij het publiek al aan het uitzwaaien was toen hij afgelopen zondag die race move inzette. Want dat, ja, het is natuurlijk
het was een incident, maar het komt hem niet goed uit.
Nee. Het is ook een beetje naïef.
Ja.
Dus,
van Albon ook iets te veel risico misschien op dat plekje.
Misschien van beide kanten. Nogmaals, het is een racing incident. Ik denk dat het goed is dat het ook zo beoordeeld is. Ik denk niet dat Ricciardo daar iets expres doet of deed. Aan de andere kant, het spreekt wel boekdelen over de naïviteit van waar hij toen is. Of misschien juist het bit tussen de tanden. Ik moet zo snel mogelijk weer naar voren komen wat hij heeft. Dat kan natuurlijk ook zijn strijdlust zijn geweest. Nogmaals, racing incident lijkt me een valide punt. Echter, kijkend naar de hele prestatie van het afgelopen weekend. Ja, we moeten eerlijk zijn. Kijk, hij is teruggekomen vorig jaar, geblesseerd geraakt op Zandvoort. Heeft toen gezien wat Logan Sargeant in die auto kon. Was ook geen hoogvlieger, maar was in ieder geval liet wat meer potentie zien en wat meer aanvalsdrift, zo links als rechts. Als we nu kijken naar Yuki Tsunoda de afgelopen 3 races, ja, die is gewoon beter aan het seizoen begonnen. Punt. En als ik dan nu alweer in de media teruglees dat Ricciardo links en rechts laat vallen, dat er ook wat mechanische problemen met de auto zijn, ja, dan begint me wel langzaam maar zeker een beetje het Australische klompje te breken. Dat ik denk, joh, het is de zoveelste keer dat je het op de mechaniek gooit. En dat kan niet altijd. Dus ik ben er bang voor. Ik hoop dat hij in ieder geval het seizoen mag afmaken. Maar ik ben er een beetje bang voor, Red Bull kennende.
Ja, eens. Hey, jij wou het nog even over nieuwe reglementen hebben. Dingen die er aankomen.
Ja, nou, het 2 dingetjes eigenlijk die bij elkaar kwamen na dit weekend. We hebben nu een aantal races gehad. En het veel terugkomend onderwerp blijft toch wel weer dit jaar het feit dat de auto's elkaar minder lang kunnen volgen. Hè? De 2022 auto's. Luister nog een keer de leuke special die we daarover hebben met de mechanics die daaraan gewerkt hebben. Of de engineers, sorry. Rob Smedley onder andere. Die nieuwe regulatie zorgde ervoor dat we eigenlijk auto's veel dichter bij elkaar konden hebben. We kunnen ons allemaal nog de races tussen Verstappen en Leclerc herinneren in het eerste jaar dat deze auto's de baan opkwamen. Die tijd lijkt alweer een beetje achterwege. Alle fabrikanten hebben alweer een beetje hun eigen maniertje gevonden om een beetje vuile lucht te genereren achter de auto. Dat betekent dat het volgen een stuk minder geworden is al. Daarnaast, in het derde jaar van de specs, klaagt George Russell dit weekend over het feit dat zelfs zijn helm naar achteren gedrukt wordt zodra hij in turbulentie komt van een andere auto. Nou, dat is volgens mij iets wat ik nog nooit eerder gehoord heb in de vorige periode. Maar het klinkt in ieder geval wel niet zo heel erg best. De vraag is, gaat dat nog beter worden? Het antwoord is nee, want deze regulations liggen vast tot 2026. Dan komt er een nieuwe aero regulation. En bij Mercedes hebben ze hun handen al vol met deze reglementen, laten we erop stellen. Sterker nog, het is zelfs zo erg dat de auto omgekeerd lijkt te functioneren. Dan zou je denken, dat is logisch. Brits team, rijden ook aan de linkerkant. Doen alles verkeerd om. maar het is zo dat Toto Wolff ook heeft aangegeven na dit weekend. De auto lijkt de andere kant te bewegen. Zodra we meer downforce geven, waardoor we die zo beter zou moeten gaan presteren, wordt de auto slechter.
Ja.
Maar goed, het verhaal is een beetje dat hij ook heeft aangegeven, we kunnen de auto niet afschrijven, want we moeten door met ontwikkelen.
Zeker.
We kunnen de coureurs niet in de steek laten na zo'n weekend. We moeten gewoon blijven ontwikkelen.
Ze zullen toch ook iets minder kunnen rekenen op de hulp van Lewis Hamilton bij het ontwikkelen van die auto. Die is denk ik al een beetje met zijn kop in een rooie overal.
Ja. Hij is al een rooie
overal. Hoe gek dat ook wordt volgend seizoen. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor het team.
Nee, ja, goed. Het verhaal is in ieder geval dat ze in ieder geval nog niet de auto kunnen inleveren en kunnen focussen op 2026. En aan de andere kant, tegelijkertijd, ook deze week in het nieuws, misschien ook maar goed ook dat ze nog niet alle ballen op 2026 hebben gegooid. Want wat blijkt, en dat vind ik toch wel, ik vind dit wel weer een van de grappige issues die ik deze week heb gelezen. De 2026 specs, die staan verschrikkelijk onder druk na een aantal hele opvallende tests in de simulator. Wat is het verhaal? 2026 krijgen we ook nieuwe motorreglementen. De motoren moeten dan 50-50 zijn. Dus 50% motorvermogen, 50% elektrisch. We gaan dus echt naar een full hybrid motoroplossing. Tot misschien wel verdriet van een heleboel echte scheurijzers die naar ons podcast luisteren. Maar daarom wil de Formule 1, of de FIA in dit geval, wil een movable aero segment toevoegen. Met andere woorden, de vleugels kunnen bijstellen op basis van de positie op de baan. Klinkt futuristisch, is het ook wel een beetje. Wat betekent dat nou in de praktijk? Want ik moest zelf ook even een beetje uitzoeken. Betekent eigenlijk dat de achtervleugel uitgebreid wordt met een soort extra DRS, die zodra je in een bocht komt, meer downforce kan geven. En zodra je op de rechtstuk komt, kan bijstellen naar een low drag, zodat je meer snelheid hebt. Mm-hmm. Klinkt allemaal fantastisch. Klinkt echt als een hele leuke innovatie. Waren niet dat de simcoureurs deze week zijn gaan testen met deze nieuwe setup.
Mm-hmm.
En zelfs op de rechte stukken, de auto's begonnen te spinnen, zodra ze het gaspedaal intrappen.
Ah. Nou, dat is een goede ontwikkeling dan.
Sterker nog, het verhaal was dat ze bij de eerste beste bocht die ze wilden insturen, de achterkant gelijk uitbrak en de auto onbestuurbaar was.
Nou, top.
Dus,
ik zeg terug naar de tekentafel.
De enige oplossing die ze nu hebben is langzamer gaan rijden. Want dan blijft de auto wel recht stabiel rijden.
Ja, dag. Dit is niet de name of the game, hè?
En dan halen ze de rondetijden van de gemiddelde Formule 2 auto.
Ja, nee, dat willen we allemaal niet, Johan. Dat is allemaal niet... Ik zit nog even na te denken over Silly Season. Om dan nog even de wrap te doen voor volgend seizoen. Maar ik zie hem zo voor me. Carlos Sainz, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull.
Mm-hmm.
Dat lijkt mij de meest logische en voor de hand liggende combinatie. Het zijn twee coureurs die qua leeftijd bij elkaar passen, qua marketingpotentie bij elkaar passen. Je moet Carlos Sainz niet laten lopen als je Red Bull bent. Ik denk dat ze best wel hun zinnen daarop hebben gezet. Dan kan Fernando Alonso mogelijk plaatsnemen bij Mercedes. Alleen acht ik die kans misschien nog niet zo heel groot. Dan zal hij toch naast een Engelse coureur moeten team plaatsnemen. En bij een Duits team. Ik vind die match met Alonso niet zo groot. Aan de andere kant, hij wil volgens mij wel een stap maken. Betekent dat er een plekje vrij is bij Aston Martin? Kan Checo Perez weer terugkomen?
Ja.
Leuk stoelendans, toch?
Ja. Nou ja, de Checo Perez terugkeer is een voor de hand liggende. Ik weet niet hoe hij met Lawrence Stroll is in dit geval. Of hij Papa Stroll ook zo'n...
Hij moest natuurlijk weg, omdat Lance daar kwam. Omdat Lawrence en Lance daar kwamen. Ja. Zo werd hij ooit daar geditcht.
Ja, ja.
En toen zat hij zonder stoeltje. Ja. Maar goed.
Het lijkt me een hele stugge. Maar...
Nee, het lijkt mij ook een hele stugge. Ik denk dat Alonso misschien nog wel een jaartje blijft best. Maar ik zou het zo jammer vinden. Ik gun hem een betere
auto.
Ik
zou het doodzonde vinden als Carlos Sainz, omwille van de contracten voor 2026, volgend jaar in een Sauber moet gaan rijden. Dat zou ik
wel zonde vinden. Hou op, uit zeg. Dat is erg.
Dat dan dat er afscheid wordt genomen van Joe. En dat dan waarschijnlijk... Olly Berman gaat waarschijnlijk vanuit Ferrari naar Haas. Is nu het verhaal.
Mm-hmm.
Dus dan heb je bij Haas gaat er ook niemand heen. Dus Joe gaat weg bij Alfa Romeo en mag ze waarschijnlijk bij Haas.
Mm-hmm.
Dus er komen ook twee stoeltjes vrij. Maar dat betekent dus dat ze geen andere coureur hebben. Dan komt daar dus Carlos Sainz naast Valtteri Bottas. Dat is ook leuke marketing.
Oh, God, Jezus.
Dat is ook leuke marketing.
Dat is toch geen combinatie?
Ik zie Carlos Sainz al staan in zo'n kek Australisch pakje met een matje.
Misschien moet de casting agent van Netflix even meedenken over de line-up van de teams.
Nou, dat moet wel goed komen.
Nou, we gaan het zien. Er gaat in elk geval het een en het ander gebeuren.
We gaan richting China. We gaan naar geen sprintrace.
Ja.
We zijn er 5 jaar niet geweest. Wordt lachen.
Ja, dat wordt lachen. Want ze hebben maar 1 vrije training. En dan moeten ze meteen aan de bak. Dus
uurtje trainen en vol gas. De enige die daar geen last van zullen hebben zijn...
Ik denk dat ze bij Williams misschien beter dat ze zich in Engeland kunnen houden.
Ik denk die met een tandem komen.
Misschien is het gewoon verstandiger om Logan Sargeant niet eens te laten starten.
Ja, of Albon duurt hem ook in de muur dit weekend. Ik denk dat ze gewoon... misschien moet James Fowles zelf in de auto gaan zitten.
Oh.
Maar de enige die daar weinig last van zullen hebben zijn Ocon en Gasly. Want die rijden toch achteraan.
Zo, die
hebben geen snelheid. Dus.
Daar heb ik zo over gelachen. Push, push. Push, push tegen Ocon. En toen kon hij 1 ronde kon hij voor de rest van het veld rijden. En toen had iedereen hem weer ingehaald. Dat duurde 3 rondjes. Toen reed hij weer achteraan.
Ja, het schijnt dat ze die dingen willen gaan inzetten bij de volgende boerenprotesten hier in Nederland.
Ja, om de auto af te blokkeren. Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Hey, we ronden hem razendsnel af. Het is een beetje een korte aflevering deze week.
Ja, ja, ja. Nou, maar we moeten door. We zijn door. Al wat later. En, ja. Het zijn een hoop races, Johan. We moeten er een hoop review op. Nou, over 1,5 week zijn we er alweer. China. De coureurs blijven volgens mij allemaal een beetje daar in de buurt. Ik zag nog veel coureurs in Japan plakken. Maar er zijn er ook die even een uitstapje naar Australië of een leuk tropisch eiland maken. Max was skiën, hè?
Ja, in Japan.
Dat mag.
Ja.
Vroeger stond dat contractueel allemaal. Dat mocht helemaal niet. Ik weet niet dat Jacques Villeneuve een keer ging skiën. Ja. En die had ook meteen een blessure of zo. Dat mocht helemaal niet. Dat was een groot probleem.
Want ik denk dat je op het moment dat je bij Red Bull zegt... je mag geen wintersporten doen of extreem sporten.
Nee, maar serieus. Weet je wat het risico is als hij zijn pols breekt of zo?
Ja. Maar ja, je kunt ook Lance Stroll zijn en gaan mountainbiken.
Ja, I know.
Met zijwieltjes.
I know, maar goed.
Want hij mag niet onder
papa. Misschien heeft hij veel heeft rustig aangedaan. Of alleen de foto's gemaakt, dat kan ook.
Je kunt ze moeilijk in bubbeltjes plastic wrappen.
Ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, we gaan afronden. Over 1,5 week de Grand Prix van China, inclusief sprintrace. Dus niet vergeten, zet het allemaal in je agenda. Er is een hoop 2 kwalificaties, 2 races. Dus eigenlijk 2 voor de prijs van 1. In het weekend van 19 april. Dan zijn wij er ook weer, of in elk geval van de afloop van de race. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.